van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte. En dan doet Jezus iets vreemds. Heb ik niet de rest erin gezet? Jo, kun je even de rest erin zetten? Sorry, Marcus 7, 31 tot en met 35. Zo eventjes. Je kan gewoon in Bijbels, Marcus 7, 31 tot en met 35. Dus Jezus ging doorheen een omgeving, een heidense omgeving, niet een Joodse omgeving. En daar kwam hij dus een man tegen die doof was en die gebrekkig sprak. Ze brachten hem voor Jezus. Nu, ik weet niet de reden waarom dat ze voor hem brachten. Misschien was het om Jezus te testen, om te zien. Hè? Of wat dat zij dachten, hè? Dat zijn trucjes die in Judea lukten. Lukt ook hier, want dit is niet zomaar een regio. Dit is een heidense regio. Dit is een regio waar de God van Israël niet regeert. Zo dachten zij, hè? Want ze waren allemaal heel territoriaal gedachten. Dus er was een God voor die territorium, een God voor dat gebied. Dus zou Jezus ook hier kunnen genezen? Zou Jezus ook in de Decapolis, ja, dat vol met heidenen zit, vol met Romeinen, vol met Griekse filosofieën, vol met allerlei verschillende zonden, zou ook hij hier kunnen genezen? Amen. Soms stellen wij ook die vraag aan onszelf, hè. Kan Jezus mij genezen? Kan Jezus mij aanraken? Hij doet het ginder, hij doet het in Afrika, hij doet het in Azië. Maar kan hij het ook doen in Europa? Want Europa, dat is toch wel een niveau hoger. Amen. Wel, ik ben hier om te vertellen, voor God zijn er geen grenzen. God kent geen territoriums. Amen. Hij is de God van hemel en aarde. Amen. En zijn koninkrijk zal verbreid worden, uitverbreid tot in de uiteinden der aarde. En Jezus wou hier laten zien en hij ging het doen op een niet-conventionele manier. Hij ging het op een aparte manier doen. Er werd iemand bij hem gebracht. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Wel, Jezus dacht van de hand opleggen, dat heb ik al 100 keer gedaan. Ik ga het op een andere manier doen. En nam de man apart weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. En wij zouden vandaag de dag zeggen, nee, dat kun je niet doen vandaag, Jezus. Het is corona. Hè? Afstand houden. Niet met speeksel. Speek maar van op een afstand op mij ergens voor de grond of zo. Of op mijn schoenen. En daarna direct... Ik ben ermee aan het lachen. Amen. Maar wat gebeurt er? Hij sloeg zijn blik, vers 34. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, Ephatha. Wat betekent ga open? En meteen gingen zijn oren open. Zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Amen. Ik zou nog een andere passage willen lezen. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 14. En ik ben vergeten de mensen hallo te zeggen op de Zoom. Amen. God zegen. Johanna, Leen en Machi, goed om jullie te zien. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 14. En 15. Dit is wat de schrijver zegt over Jezus. Nu wij een hoge plaats, een hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Vers 15 heb ik er ook niet gezet waarschijnlijk. Want de hoge priester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Ik wil vooral dit woord hier in het vet zetten, zwakheden. Hij is met onze zwakheden begaan. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Ja? Ik zou graag tot u willen prediken vandaag de kracht van de zucht van Jezus. Amen. De kracht van de zucht van Jezus. Weet je nog, in Marcus, dat we hebben gelezen, hij sloeg zijn blik op naar de hemel, hij zuchtte diep en zei tegen hem, Ephatha. Vader, ik in de naam van Jezus, ik bid Heer dat u vandaag Ephatha mag zeggen. Dat er open de oren mogen gaan, dat de ogen mogen opengaan, Heer. Dat de harten mogen opengaan, Heer. Dat vandaag, Heer, de kracht van de verzuchtingen, Heer, halleluja, mag domineren hier, Jezus. De kracht van uw medelijden en u, Heer Jezus, die het heeft vervuld voor ons, in Jezus' naam. Amen. Er zijn zoveel religies in de wereld die allemaal gebaseerd zijn op hetgeen dat jij moet doen. Op uw daden, hoe jij presteert. En als je goed doet, zal je aanvaard worden door de God of de verschillende goden. Doe je slecht, dan zal je er uiteindelijk op worden bestraft. En vele religies leren het concept van een afstandelijke God die je alleen maar kan plezieren door offers te brengen. Door offers van je leven, door goede daden te doen hier op aarde. En voor de mensen liggen de God of de goden op een heel verre afstand. Amen. En zijn we overgeleverd aan die genade? Zijn we overgeleverd aan hun genade? Zijn we overgeleverd aan ons lot? Je kan chance hebben, je kan minder chance hebben. Maar ook zelfs in het christendom zijn er vele afscheidingen en denominaties en kerken die eigenlijk een evangelie prediken gebaseerd op de werken van de mens. Zij prediken niet het evangelie, het goede nieuws van wat Christus heeft gedaan, maar ze veranderen het evangelie en maken er een van die gebaseerd is op wat jij kan doen. Nu, begrijp me niet verkeerd, we doen goede werken. Maar we zijn gered, halleluja, door de genade van God dat geactiveerd wordt door geloof. En daarna, amen, worden we krachtig, bekrachtigd, amen, om die goede werken uit te voeren. Het is niet andersom. Ik ga niet de goede werken uitvoeren en nu krijg ik mijn redding. Ik ben gered om goede werken te gaan doen. En Jezus heeft de eerste stap gezet. Ik weet, ik herhaal dit elke zondag, maar het moet herhaald worden, want ons vlees is zwak. Ons vlees is zwak en het gaat ofwel zaken doen om ons goed te doen voelen, amen. Ofwel gaan we ons schuldig voelen en gaan we helemaal niks meer doen. We moeten eraan herinnerd worden dat het door de genade van God is dat we hier zitten. Niet door mijn werken, niet door iemand anders zijn werken, niet door iemand anders gebeden. Uiteindelijk is het allemaal doorheen Jezus. Spijt genoeg, veel christenen leven zo, zonder de openbaring te mogen ontvangen van wie Christus is, van wie zijn, hoe zijn hart is, zijn karakter is, wat hij heeft gedaan voor ons, wat het kan betekenen in ons leven. Velen weten niet deze schrift, dat hij een hoge priester is die met onze zwakheden kan meevoelen. Ze denken dat hij ergens regeert en ik kan maar beter in lijn lopen of er komt een bliksemschicht uit de hemel en het is gedaan met mij. Nee, hij is geen afstandelijke God. Het mooie aan onze Heer Jezus Christus is dat hij kan meevoelen met onze zwakheden. En hij heeft dat getoond in de passage dat we hebben gelezen. Laten we nog eens even teruggaan naar Marcus 32. Halleluja, dank je Jezus. God werd mens. Jezus Christus, en is beproefd geworden in elk opzicht, juist zoals ons. En omwille van dat feit kan hij meevoelen met onze zwakheden. Jezus was een man van compassie. En hij toont dat in de passage. Er werd iemand die bij hem gebracht die doof was en gebrek. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Vers 33. Zie, Jezus zat waarschijnlijk te zien naar die man en de wanhoop. Die hij zag in de ogen van het volk. En wat Jezus doet, is hij nam de man apart. Toen ik gisteren dat las, dan viel mij dat op. Vers 33, alsjeblieft. Hij nam de man apart. Is dat niet significant? Tegenwoordig zijn er veel bedieningen die de mensen niet meer apart nemen, maar de mensen in een groot spotlight brengen, op podium brengen en dan daar van allerlei dingen mee doen. Maar Jezus koos zijn momenten eruit. Hij nam ze niet altijd apart, maar hij wou van dit geval, hij wou er geen schouwspel van maken. Hij wou er geen toneel van maken. Hij voelde dat er iets was in het publiek, waardoor hij deze man apart moest nemen. Amen. Dank u, Jezus. Jezus was niet geïnteresseerd om een publiekstrekker te zijn, om applaus te ontvangen, om in de big picture te staan. Nee, hij wou de wil doen van zijn vader. Hij wou deze man bevrijden en zo'n voorbeeld zijn voor zijn leerlingen, dat zij ook moesten gaan volgen. En welk voorbeeld toonde hij? Wel, hij sloeg zijn blik op naar de hemel. Onze kracht komt van boven. Amen. Als je ooit iemand naar je ziet toekomen en heeft heel veel problemen en ze vragen om gebed. En ze smeken om de handen op te leggen, om ervoor te bidden. Laten we onze blik opslaan naar de hemel en zeggen, Vader, wat wil je dat ik hier doe? Hoe wil je dat ik bid, Vader? En meestal, als je geleerd hebt om te bidden in een of andere, hangt er vanaf welke gemeente daar bent opgegroeid. De ene begint dan heel luidkeels te roepen en te rebuken en een heel ritueel uit te voeren en een soort van spreuken opzeggen in de hoop dat de duivel wordt uitgeroepen. Vragen naar de naam van de duivel, ermee wat gaan spreken en zeggen dat hij moet weggaan en zo verder. Hangt er vanaf hoe je bent opgegroeid. Maar laten we zien wat Jezus deed. Jezus, wanneer hij bad, wanneer hij sprak tot demonen, soms sprak hij er niet tegen, soms sprak hij er tegen, maar het was meestal heel kort. Dat is meestal heel kort. Hij wou er geen schouwspel van maken. Hij wou er geen circus van maken. Hij sloeg zijn blik op de hemel en hij zuchtte diep. Hij had compassie. Hij had compassie. Amen. Het is de kracht van een zucht. En het woord hier als zucht vertaald vanuit het Grieks kan ook kreunen betekenen. Jezus zei niet veel woorden om de zieke te genezen. Hij zei niet veel woorden om Lazarus op te wekken. Maar wat belangrijker was dan de race woorden die hij sprak, waren zijn verzuchtingen, zijn kreuningen naar de hemel toe. Amen. Spijtig genoeg zien we dat niet al te vaak terug in bedieningen, in bevrijdingsbedieningen en genezingsbedieningen. Meestal is het een race van woorden en een heel schouwspel en soms een circus. Amen. Maar God is niet geïnteresseerd hoeveel woorden je gaat spreken. De duivel is helemaal niet geïnteresseerd hoeveel woorden je tegen hem gaat spreken. Hoe mooi dat je het zegt en welke schriftversen dat je kan quoteren. En zeker niet in King James Version Engels. Amen. Daardoor is hij niet geïnteresseerd. Maar wat er wel imponerend is, wanneer dat er een man of vrouw is, amen, die een hart heeft naar Gods eigen hart, die verzucht wanneer Gods hart verzucht, die dat kreunt wanneer Gods hart kreunt, dat medelijden heeft wanneer God medelijden heeft en wanneer zijn wereld zien dat gebonden is door de duivel zijn werken. En je bent niet kwaad, je wilt niet succes hebben, je wilt niet zien van, hé man, nu moet je eens goed zien, hè, naar mijn gebed en kan heel de wereld eindelijk mij gaan opmerken, mij en mijn bediening. En kunnen ze gaan leven voor Jezus of voor mij. Maakt niet uit. Ja, dat zeggen ze in hun hart. Maar God kent hun hart. En er zijn heel veel bedieningen die fantastische gaven hebben gekregen van de Geest. Amen. En die zijn echt 100%. Maar het is je hart dat je moet bewaken. Want vroeg of laat gaat er doorschijnen. Vroeg of laat komen de echte vruchten naar boven. Amen. Of een bediening echt door God wordt in stand gehouden. Of wordt het door de trots van de man of vrouw van God in stand gehouden. En vroeg of laat komen die vruchten naar boven en verdwijnt de gave van de geest. En je denkt dat je nog opereert in de gave van de geest, maar het is eigenlijk niet meer de geest. Maar laten we terug naar Jezus gaan. Soms denken we dat we krachtig moeten bidden om de zieken te genezen, om mensen te bevrijden, om hun woord te geven. En denk je van, oh maar Heer, wie ben ik? Ik heb geen diploma, ik ben in een Bible College geweest, maar je hebt de getuigenis. Amen. Je hebt de getuigenis van wat God heeft gedaan. En als God jou heeft vergeven, als God jou heeft bevrijd, als God jou je hart heeft aangeraakt en weet wie je bent, amen, dan weet je ook dat hetgeen dat hij met jou heeft gedaan, hij met een ander kan doen doorheen jou. Maar heb je het hart om het over te brengen? Heb je de ingesteldheid om het over te brengen? Je moet weten, het gaat niet om ons, het gaat om hem. Amen. Je moet je blik opslaan naar de hemel en zeggen, het is niet mijn macht. Het is het niet in mijn kracht, maar het is door de geest van de Heer. Je moet niet enorm mooi bidden. Je moet niet doen zoals de predikanten die je vindt op YouTube. Wees jezelf. God heeft jou eruit gekozen. Bid op de manier dat Jezus jou inspireert. Amen. En meestal hoeft dat niet veel te zijn. Maar besef dat je autoriteit hebt ontvangen in de naam van Jezus. Halleluja. Dat je wanneer het evangelie predikt. Amen. Dat er iets wordt gebonden en iets wordt losgezet. Amen. Weet je die passage dat Jezus heeft gezegd over binden en onbinden. En meestal zitten we, oh, ik bind u Satan met een drievoudig koord uit Spreuken 5 vers 13. En ik bind u vast, oh jij duivel van de, en weet ik veel welke spreuken dat je mocht opnoemen. Amen. Je hoeft niet zo ver te gaan. Je hoeft niet uw bijbeltje buiten te zien. Wacht even, wat demon is? Oh, oké. Okay. Dan eens even kijken, niet spreek. Oké, dan moeten we deze zeggen. Nee, zover hoeft het niet te zijn. Amen. God wil dat jij werkt met hem zoals hij jou heeft opnieuw gemaakt. Amen. En iedereen heeft bepaalde manieren van denken. Iedereen heeft bepaalde manieren van overbrengen. De een is wat ingetogener dan de ander. Zolang dan je maar blijft, amen, in die hoe moet ik zeggen, in die gave dat God jou heeft gegeven. Je hoeft niet enorm mooi te bidden. Jezus zei, Ephatha. Maar voor hij Ephatha zei, want we willen allemaal Ephatha zeggen, voordat hij dat zei, had hij naar de hemel gekeken en zuchtte hij diep. Amen. Wij willen hetzelfde doen. Maar althans, ik hoop dat je hetzelfde wilt doen als hem. En Jezus zei dat we hetzelfde gingen doen. En nog meer en nog groter. Maar we kunnen het niet doen zonder dezelfde smarten, zonder hetzelfde medelijden te hebben als hem. Dat zal niet gaan. We kunnen niet de werken van zijn hand gaan imiteren als we niet zijn hart gaan imiteren. Amen. Schrijf dat maar op Twitter. Amen. Quote, Pastor Bart. Ik zal het nog eens zeggen. We kunnen niet de werken van zijn handen gaan imiteren. En ik spreek niet dat je met in iemand zijn oren moet gaan zitten en een speeksel moet gaan doen. We kunnen niet de werken van zijn handen gaan imiteren als we niet zijn hart gaan imiteren. En zijn hart imiteren, dat is niet iets dat overnacht gebeurt. Hij heeft tijd nodig. Je gaat doorheen wateren moeten gaan, je gaat doorheen stormen moeten gaan, je gaat doorheen valleien moeten gaan, eer dat je het hart van God gaat kunnen imiteren. Het gaat geduld, je gaat geduld met mensen moeten hebben. Amen. Je gaat vergevingsgezind moeten worden. Ja, hoe word ik dat? Ja, dan ga je doorheen trials moeten gaan, dan ga je... Hoe word je vergevingsgezind? Dat is wanneer mensen je pijn doen. Er is geen andere manier. Oh, dat is allemaal makkelijk, hè, vergeven, wanneer alles goed gaat. Maar wacht totdat er iemand iets slecht doet. Amen. Wacht tot hij je aanstoot neemt aan iemand. Dan is het moment om in de praktijk te brengen hetgeen dat de Heer ons oproept. En hoe meer we wandelen met de Heer, hoe meer we in lijn gaan zitten met zijn hart. Wat hetgeen hem beweegt, gaat ons doen bewegen. Hetgeen dat hem doet verzuchten, zal ons doen laten verzuchten. Dank u, Jezus. En ik heb het niet over de verzuchtingen van de wereld. Amen, want sommige mensen zuchten en klagen en jammeren omdat hun favoriet kledingstuk is uitverkocht in Zalando. En het is alsof de wereld op hun neerdaalt. Amen. En ze zijn zo bezig met kwaad te zijn in de gastenstraat, in de shoppingstreet. En dat ze zelfs niet de neersvolgende sukkelaar dat daar op de grond zit, die vraagt om de euro, dat we die gewoon negeren, want ze zijn te druk bezig. Amen. En vandaag is het nog erger omwille van de coronacrisis. 2 jaar lang zitten we in de miserie, wordt er verdeeld en gepolariseerd, wordt onze vrijheid afgepakt. Het is links tegen rechts, liberaal tegen conservatief, de ene groep tegen de andere. De prijzen van de gas zitten te stijgen. Er is precies een derde wereldoorlog op komst daar, wanneer Rusland daar aan de grens staat. Als Rusland wilt, zitten we helemaal in de penarie, wanneer dat we geen gas meer gaan krijgen. En het is ieder voor zich. Het is alsof het is iedereen voor zich. En we worden kouder en kouder. En we gaan ons meer en meer zelf beschermen, zodat er geen plaats meer is voor nog medelijden voor een ander. Kan iemand daarvan meespreken? Wie wordt er verleid om die gevoelens te hebben? Amen. Ik word verleid om te denken van, de pot op met de rest, zeg. Zien dat ik mijn eigen moet beschermen. Zien dat ik het zelf goed heb. Ja? En de rest, ik zal wel voor hun bidden. Nee, maar je wordt er verleid om koud te worden. Amen. Maar diep binnenin moeten wij als christenen in de naam van Jezus, Vader, laat ons hart mogen getransformeerd worden. En laat ons hart verzuchten en kreunen die te maken hebben met het effect van de zonde. Amen. Ik heb het over verzuchtingen die niet met woorden zijn uit te spreken, maar de geest in je zal het wel uitspreken. Elke kerk heeft zo'n mensen ergens zitten. Elke kerk dat levend is, heeft ergens wel mensen zitten wiens hart nog steeds verzuchtingen uitkreunt naar de hemel toe voor de verloren mensen, voor zij die, amen, gebonden zijn door de duistere wereld. Elke kerk heeft er zo'n zitten. Spijtig genoeg zijn het er altijd maar heel weinig. En meestal zijn het onze zusters, amen. Niet dat mannen niet medelijden kunnen hebben. Hè. Wij zijn ook begenadigd in andere regio's, amen. Maar het is alsof dat er altijd ergens zusters en broeders, amen, nog tot de Heer uitroepen en zeggen van, Heer, halleluja, gebruik mij. Maak mijn hart zoals uw hart. Kneed mijn hart zoals mijn hart, Heer. Ik geef u mijn leven. We zingen dat soms, hè. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Dan gaan we naar buiten en denken van, oh nee, toch maar niet, hè. Ik geef u mijn hart, dat wil zeggen, u doet ermee, u vormt het, u transformeert het. Doet het, laat het verzuchten, laat het kreunen, zoals uw hart heeft gekreund. En dan kunnen we zoals Jezus, kunnen we erop uittrekken. Kunnen we bidden met mensen en zeggen, wees vrij. Efata, ga open. Amen, dank u Jezus. Jezus kreeg die man voor hem, die doof en gesprekkig sprak. En nadien kreeg hij nog andere soortgelijke mensen voor hem. Hij kreeg blinde mensen voor hem, hij kreeg verlamde mensen voor hem, hij kreeg onreine mensen voor hem. En ik denk dat dat zo opgeschreven is, of zo geprogrammeerd is door God, dat hij er iets mee wou zeggen. Hij wou ermee zeggen, kijk, al die blinden, al die doven, al die stommen, al die onreine, al die verlamden, zijn allemaal een teken van de mensen hun spirituele toestand, maar dan lichamelijk. En hetgeen dat Jezus lichamelijk heeft genezen, ging hij ook spiritueel genezen. Hij wou laten zien aan zijn leerlingen, hij wou laten zien aan ons, dit is de toestand van de wereld. Ook jullie, mijn beste leerlingen, en de fariseers, en de schriftgeleerden, jullie zijn allemaal blind, je bent allemaal doof, je bent allemaal stom. Maar als je naar mij komt, amen, als je naar mij komt, dan zal ik je genezen. Dan zal ik je de oren doen opengaan, zal ik je de ogen terug doen laten zien. Als je verlamd bent, zal je terug kunnen wandelen. Als je onrein bent, ik zal je rein maken. Jezus wou laten zien en laten zeggen met zijn werken. Hetgeen, amen, dat jullie zijn, ik kan het genezen. Amen. En die boodschap geldt nog steeds voor ons vandaag. Dank u, Jezus. Ik wil nogmaals zeggen, Jezus was de Godman. God die kwam als mens. Die met zijn volk meeleefde. Johannes 11, 33. Vroeger had ik het idee, toen ik in de katholieke kerk zat, en mijn moeder kan dat waarschijnlijk ook beamen, dat Jezus zo een man was, een afstandelijke, stoïcijns, aan het kruis. Och, arme Jezus, wat een medelijden, wat een arme stakker zeg. Ze hebben hem toch verkeerd gedaan, hè. Hij had misschien wel een beetje wat meer moeten opkomen voor zichzelf. En in de katholieke kerk wordt hij soms zo afgebeeld, zo ook een beetje zo wat verwijfd. Zo, hè? Zo mooi uiterlijk, zo uit de kunst van de 16e eeuw. Die werd zo heel hard geromantiseerd. Hè? Maar het deed me toch altijd zo voelen, zo als een afstandelijke, stoïcijnse man. Amen. Maar als je het schrift beter gaat lezen, dan was het toch wel een man die meeleefde en die emoties had, menselijke emoties, zoals in het geval van de dood van Lazarus. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde de hen. Jezus werd een beetje zo van, allee, is er weer iets gebeurd? En ze zijn aan het weeklagen. Die bewogen, vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Het was door de bewogenheid van zijn ergernis, dat Jezus besloot, hier moet iets aan gedaan worden. Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar mag ik u zeggen, waarom Jezus begon te huilen, begon te wenen? De Joden dachten, oh, Jezus, zie, oh, hij zal hem wel keren gezien hebben. He, onze Lazarus. Zie, zo'n medelijden, nee. Hij wist dat Lazarus opnieuw ging leven, want hij heeft speciaal gewacht tot 4 dagen eer dat hij naar Lazarus kwam. Hij heeft gewacht tot hij zeker dood genoeg zou zijn, zodat hij hem terug kon opwekken. Dus hij was zeker en vast niet aan het weer, oh, hij is dood, oh, lap, wat moeten we nu doen? Nee, hij was aan het ergeren, hij was aan het wenen, omdat hij zag wat de dood, wat de werken van de duivel konden aandoen met het volk. Misschien was hij ook een beetje geërgerd omdat jij daar was en ze hadden geen geloof. Ik weet het niet, maar ik denk één van de twee. Maar ik denk dat hij zich ergerde aan wat zonde doet met de mensen en hoe dat ze zonder hoop zijn. Zonder zijn offer zijn ze hopeloos. Maar Jezus ging dat veranderen. En Jezus sprak een dankgebed uit. Weer dezelfde stap. Hij zet zijn aangezicht naar de hemel. Sprak een dankgebed uit. Hij zegt, dank u voor al diegenen die hier zijn, zodat ze kunnen zien wat u gaat doen. En hij zei een paar woorden. Lazarus, kom naar buiten. Amen. Al goed dat hij Lazarus heeft gezegd. Of elke mens in die graven kwamen naar buiten, denk ik. Lazarus, alleen jij. De rest blijft zitten in uw graf. Kom naar buiten. Dank de Heer. Matthäus 9, 36. Amen. Toen, een ander voorbeeld, waarin ik wil aantonen dat Jezus een man was van vele verzuchtingen. 36. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Amen. Jezus had allerlei mirakels uitgevoerd. En de fariseers beschuldigen hem. Dat hij demonen uitdrijft door de duivel zelf. En Jezus zag naar de menigte. En hij besefte, oei, zijn dat de mannen die dat volk moeten leiden? Zijn dat de schriftgeleerden, zijn dat de bijbelgeleerden die dit volk moeten gaan voederen met het woord van God? Ai. En hij zag dat ze waren als schapen zonder herder. Maar dank de Heer, daarvoor is hij gekomen. Het was voorspeld in Jesaja, het was voorspeld in Jeremia. Ik zelf zal hun herder zijn. Ik zelf, zei God, zal hun herder zijn. En Jezus zei, ik zal de herder zijn. En nu is hij inderdaad de opperherder van onze zielen. Maar gaat hij zelf neerdalen in fysieke vorm en gaat hij de mensen het evangelie brengen? Nee. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen. We zijn de arbeiders, amen, om de oogst binnen te halen. Maar gaat dat lukken als we niet dezelfde hart ingesteld hebben als de Heren? Gaat dat lukken als we niet hetzelfde medelijden hebben als de Heren? Ik denk het niet. Ik bedoel, als wij die menigte hadden gezien, daar zo hulpeloos en arm bedelend om een broodje en een vis, hadden sommigen onder ons ze al bestraft en hadden gezegd, je moet wat meer geloof hebben, wat zit hier nu in de miserie, bid wat harder. Bid wat harder, vast wat meer, vast nog wat meer en God zal u er wel uittrekken. Maar nee, de Heer wou arbeiders om het goede nieuws te brengen. En het goede nieuws, niet het slechte nieuws. Van medelijden moeten we hebben met zij die rondlopen als schapen zonder herden. Mensen worden al genoeg om de oren geslagen met wat het leven hun brengt. Amen. En wanneer een zondaar binnenkomt in een kerk, moet hij geen veroordeling voelen of horen, maar de genade van God die zal leiden tot bekering. Natuurlijk houdt dat in, dat je moet beseffen dat je een zondaar bent, sowieso. Maar daar blijft het niet bij. Je wordt getransformeerd naar een heilige, een chosen one, een heilige natie, een priestervolk, dat gekozen is om zijn prijs en zijn lofprijs te verkondigen. Amen. Een zondaar die binnenkomt, moet niet nog meer oordeel horen, want hij weet dat hij eronder staat. Zijn veroordeling is een feit. De wereld is een levende hel aan het worden. Amen. Maar wat hij moet horen is de genade, de liefde van God. Laten we dat prediken. Laten we een hart hebben met compassie. Laten we een hart hebben met medelijden. Dat verzucht tot de hemel, dat naar mensen zegt van, ga open in de naam van Jezus. Duivel, je tijd is voorbij in deze mensenleven. De leugens zullen stoppen in de naam van Jezus. Waarheid en leven komen binnen. Amen. Dank u, Jezus. De oplossing van Jezus was om arbeiders erop uit te sturen. Kan iemand zeggen, vader, waar is mijn tikkaart? Waar is mijn tikkaart? Kom me aanmelden. Ka-ching. Halleluja. En we gaan niet uitmelden tot hij terugkomt. Amen. We gaan niet afmelden tot hij terugkomt. En we zullen beloond worden als je daar zorgen over maakt. Het is een heel goede vakbond bij wie dat je kunt aansluiten. Amen. Hij noemt Jezus. Hij is onze vakbondsman. Hij is onze leidsman. En hij belooft u, de beloning is loon naar werk. Amen. Dank u, Jezus. De beloning is dat we samen mogen werken met hem. De beloning is dat we, halleluja, mensen zullen gezien transformeren. De beloning is dat we mensen kunnen redden van een verdoemenis. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Hoe moet ik dat aanpakken? Wel, laten we ons hart, letterlijk zeggen, Heer, ik geef u mijn hart. Ik wil niet zuchteloos doorheen het leven gaan, alleen maar bekommerd zijn om mijn eigen. Want vanaf het moment dat je begint te geven voor een ander, zou je ontvangen. En als je alleen maar wilt ontvangen en bijhouden, dan ga je droog worden. Dan ga je als een dode zee worden. Hè? De dode zee die alleen maar zout ontvangt, maar niks weggeeft. Er is geen leven in mogelijk. Dank u, Jezus. Ik eindig met Exodus 6 en 5. Halleluja. Dank u, Jezus. Zie, we waren vroeger allemaal zuchters, allemaal klagers in ons eigen bestaan naar God toe. Maar God zag ons, had medelijden en deed er iets aan. En iemand anders heeft me ooit het evangelie gepredikt, omdat zij medelijden genoeg had, compassie genoeg had om het met mij te delen. In het Oude Testament was het hetzelfde. Er waren ook mensen aan het verzuchten, zoals de Israëlieten. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die door hun, de Egyptenaar, is opgelegd gehoord. En dat heeft mij aan de belofte herinnerd. Amen. Nu, dit was voor het Oude Testament. Hetzelfde hebben we in het Nieuwe Testament. Amen. Maar Jezus is gekomen in plaats van Mozes. Is veel beter. Amen. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. En ik zeg dit tegen jullie. Ik ben de Heer. Ah, ik niet, hè. Ik bedoel, ik zeg deze woorden. Hè. Ik ben niet de Heer. Maar God zegt tegen jou, ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaar jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaar zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer, Yahweh, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die door de Egyptenaar is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder eed aan Abraham, Isaac en Jacob beloof, dat zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Amen. Het is doorheen het gezucht en het gekreun van een volk, amen, tot hun God. Het is zo dat de Heere God is herinnerd aan zijn verbond. God zag het gekreun en het gejammer en het geweeklagen en hij zag van, dit kan zo niet verder gaan. God is een God van compassie. Amen. En hij werd eraan herinnerd, nu, je moet dat niet letterlijk nemen, want het is alsof God heeft vergeten. Oh ja, dat is juist. Ik heb hier nog een volk zitten in Egypte. Oh my, zeg, die zijn nu ondertussen al tot 2 miljoen gegroeid, zeg. 400 jaar geleden waren die nog maar met 30. En nu zijn er eens 2. Oh, dat is juist. Ja, ik had die daar zitten, ja. Michael, Gabriel, laten we iets verzinnen om die eruit te trekken. Het is niet dat hij dat heeft vergeten, helemaal niet. Het is maar een wijze van zeggen. Dat is een Hebreeuwse zegswij om te zeggen, God onderneemt actie. Ja, God onderneemt actie. Wanneer dat hij verzuchtingen hoort. Amen. Maar God onderneemt actie door ons te sturen. En als wij niet dezelfde verzuchtingen hebben als zijn verzuchtingen, dezelfde compassie als zijn compassie, dan blijven we allemaal zitten. Amen. Jesus, help ons. Amen. Broer, je ook aan me komen helpen? Amen. Als je komt tot iemand dat verzucht, dat iemand klaagt en hij is gebonden en hij zit opgesloten door leugens van de vijand. Richt je blik op tot de hemel. Zeg, Vader, help me. Vader, help me. Hoe moet ik bidden? Wat moet ik zeggen? Want ik kan misschien te veel zeggen en verkeerd doen. Amen. Vader, help me, Heere. Want ik wil die andere persoon. Ik wil die zien gered worden. In de naam van Jezus. Predik het goede nieuws. Zeg dat God zal hun bevrijden. God zal zichzelf openbaren. God openbaart voor zij die zoeken, zullen vinden. Zij die kloppen, de deur zal opengaan. Amen. Halleluja, ik geloof dat met heel mijn hart. Amen. Ik geloof dat zij die zoeken, zullen vinden. Dank u, Jezus. Soms duurt het een tijdje. Ik weet ook niet waarom. Ik kan daar geen antwoord op geven. Bij mij heeft het ook een lange tijd geduurd. Amen. Eer dat hij eindelijk zichzelf liet openbaren. Maar ik weet wel dat het op een punt was dat ik niet anders kon. Amen. En dank de Heere dat hij heeft gehoord. Dank de Heere dat hij mijn verzuchtingen heeft gehoord. En hij heeft een antwoord gegeven door andere mensen. Die mijn verzuchtingen begrepen. Die compassieus genoeg waren. Halleluja, om mij niet direct weg te duwen. Naar een psychiater toe of naar een dokter toe. En soms, en we moeten daar naartoe soms. Soms kunnen we niet anders. Maar die het goede nieuws hebben gezegd. Dank u, Jezus. Halleluja. En daarom zitten we hier nu, 20 jaar later. Halleluja. Dank u, Jezus. Laten we daar een lied op zingen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Amen. Halleluja. Kunnen we even een plaats vinden waar we de Heer kunnen aanbidden en vragen of ons hart, het nieuwe hart dat Hij heeft gegeven, naar buiten komt, ten aan van Jezus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salabokosha. Thank you.